Goedemorgen, Annemijn. Is het weer tijd om wakker te worden, meisje? Nee, het ligt zo lekker 's ochtends, hè?
7 uur 's ochtends. Opstaan in huizen van Inge. Maar daar heb je natuurlijk geen zin in, hoe lief je moeder ook op de deur klopt. Welkom bij het 4e seizoen van de podcast Bij ons thuis. Dit is een podcast van het Reformatorisch Dagblad over christelijke opvoeding. Deze podcast is gemaakt onder redactie van Carola Veldhuizen, opname door Niels Verhoek en mijn naam is Henrike Hogendijk. In elke aflevering verken ik een dagelijks opvoedingsthema vanuit verschillende perspectieven. Daarvoor kom ik letterlijk in huis bij de families van Inge en van Renswoude. Later in deze podcast stellen zij zich voor. In elke aflevering ga ik ook in gesprek met een gastspreker om een opvoedingsthema uit te diepen. Een meer theoretische verkenning dus. Vaste gast in elke aflevering is Margreet van den Berg, moeder en redacteur gezin bij het Reformatorisch Dagblad. Zij plaatst de thema's in het grote kader van de christelijke opvoeding. In deze allereerste aflevering staat de start van de dag centraal. Want de ochtendstond heeft goud in de mond. Aan welke ochtendrituelen houden de gezinnen zich? En hebben zij een rustige of juist een turbulente start van de dag? Met Jan Eversdijk, ambulant hulpverlener, zoom ik in op het grote opvoedingsdoel van de zelfstandigheid. De eerste uren van de dag spelen daar al een belangrijke rol in. Daarom, goedemorgen. In Zegveld is iedereen inmiddels ook opgestaan. Tijd voor een kennismaking met de familie van Inge.
Wij zijn Leenert en Klazina. We hebben 8 kinderen ontvangen, op bijzondere wijze. Waarvan de oudste Leenert, die is 22. Minella is 18. Yvonne is 17, Gerco is 15, Annemijn is 10, Hendrik is 8, Samuel is 2. En we mogen ondertussen in blijde verwachting zijn. En begin maart hopen we ons 8e kindje te ontvangen.
Waarom doen jullie mee aan deze podcast?
Nou ja, wij hebben een heel divers gezin. En zoals ik al zei, ook een heel mooi gezin. Ik ben 14 jaar geleden met Leenert en 4 kinderen getrouwd. Dus met een weduwnaar met 4 kinderen. Ja, we hebben allerlei leeftijden, dus dat maakt het ook heel divers om zo wat mee te mogen delen.
De start van de dag in huizen van Inge, vinden jullie dat een mooi moment?
Ik vind dat wel heerlijk hoor. Iedereen weer wakker te maken, met elkaar aan tafel te zitten en vooral ook gewoon de heren weer te danken. Dat je allemaal weer in gezondheid wakker mocht worden. Weet je, het lijkt vaak zo vanzelfsprekend dat je weer wakker wordt, maar dat is het echt niet. En daar dank ik ook echt de heren voor aan tafel. En iedereen wordt op zijn eigen manier wakker. En de ene wil lekker geknuffeld worden en de andere... Dus dat is heel divers, maar we hebben gewoon een beetje de afspraak door de week. 7:15 aan tafel en tuurlijk, soms moet je nog een keertje roepen. Maar eigenlijk loopt het altijd wel lekker, ja.
Mooi. Een vroege start, 7:15. Deze podcast die gaat over zelfstandigheid in de opvoeding. Werken jullie met vaste taken voor de kinderen hier in huis?
Jawel, ze hoeven niet heel veel te doen. De grote doen wel hun eigen kamer bijvoorbeeld. Dat vind ik wel belangrijk. Dat kunnen ze best. En verder doen we dat de kinderen om de beurt de tafel afruimen. Elk kind heeft een eigen dag. Nou ja, en de ouderen zijn soms wel eens later thuis, dus dan schuift het. Maar dat is ook altijd prima te doen.
Mooi. En als je erover nadenkt, hoeveel zelfstandigheid verwacht je van de kinderen?
Ja, wat verwachten we daarin? Nou, op de duur weten ze natuurlijk ook wel, bijvoorbeeld 's ochtends met naar school gaan. Dan weten ze heus wel van, oh, ik moet dit en dat allemaal doen. Die jongeren moet je daar echt wel vanaf bij helpen, de kleinere bedoel ik. Maar aan de andere kant denk je ook wel van, nou kom op, je weet het nou onderhand wel wat je allemaal moet doen. Maar toch hebben ze het al elke dag nog even nodig van, oh ja, dit moet gedaan worden, kom op, 8 uur moeten we weg.
Ja, het is toch een stressmoment.
Weet je wel, soms. Ja, dat blijft het soort van wel. Ja, ook al neem je wel ruim de tijd, maar toch, om echt 8 uur in de auto te zitten of ze op de fiets te sturen. Maar ik vind het zelf ook wel belangrijk dat je gewoon zelf de tijd neemt om rustig wakker te worden.
Ja.
Dat maakt het wel relaxed, hè.
Echt, ja. Ja, daar start de hele dag mee.
Ja, mijn wekker gaat wel vaak om 6:15. Maar soms leg ik gewoon nog eventjes lekker. En met een kwartiertje stap ik er wel uit. Nou, en dan begint je dagritueeltje.
Ja, precies. In de praktijk pak je als moeder de boterhammen in van je kind. En ren je als moeder je kind achterna met vergeten vergymschoenen. Staat dat zelfstandigheid niet in de weg?
Ja, ik weet het niet. Aan de andere kant is het ook gewoon wel iets heel moois wat je mag doen voor ze. En dat waarderen ze stiekem toch echt wel.
Ja.
Zelf doe ik dat bijvoorbeeld 's avonds al wel. Even het brood smeren voor de jongens en de flessen klaarzetten. Dat je dat niet ook nog eens een keer 's ochtends erbij hebt.
Ja.
En dan staat het allemaal op een rijtje klaar op de aard dat ze het zo kunnen pakken.
Eens even kijken. Even één broodje klaarmaken. Dan is het lusje ook weer klaar. Maar zie je echt, hè? Als je s'avonds gaat, al het brood is op in de winkel.
Ja. Willen we het natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Snap ik ook. Gewoon morgenochtend eigenlijk gelijk even brood halen.
Hoe is dat?
Voor Gerco.
Oh?
Ja, en ik heb er ook van boven in de tas. Dan moet ik in een zakje, hoor. Hopla.
Hoe voelen jullie aan dat je een kind zelfstandig iets kan laten doen? Want aan het begin dan zul je de hele tas van de kinderen hebben gepakt. Maar bij oudere kinderen geef je dat op een gegeven moment over. Wanneer gebeurt dat?
Ja, vaak wel eens naar de driestar gaan. Op de driestar zitten. Ik vraag vaak nog wel even van, joh, heb je huiswerk nog voor morgen? Of pak je tas vast in voor maandag? Ja, het is aan hun of ze dat doen. En soms dan stoot ze wel eens de neus dat ze denken, oh ja, ik moest dit nog doen. Ja, op die manier worden ze wel ook een soort van zelfstandig. En leren ze hun verantwoordelijkheid nemen.
Juist van die momenten dat ze even hun neus stoten misschien.
Ja, ik vind dat soms wel eens lastig. Leen het zegt vaak wel, laat nou maar. Laat het maar eens een keertje achterkomen. Ja, je wil ze dus soort voor bewaren. Maar ja, het is eigenlijk wel heel goed, ja.
Dat is dus het moederhart. Die wil de kinderen beschermen, voorkomen dat ze op hun snuffert gaan, omdat ze iets niet af hebben of omdat ze iets vergeten zijn. Maar dat lijkt dus helemaal geen goede leerschool te zijn voor kinderen die zelfstandig aan het worden zijn. Ik praat erover door met Jan Eversdijk, ambulant hulpverlener bij KOC-diensten en bij het Calvijn College in Zeeland. Omdat Jan diep in het Zeeuwse woont, spreken we elkaar via Zoom. Welkom in deze podcast, Jan. Je komt allerlei kinderen en jongeren tegen als ambulant hulpverlener. Merk je verschil in zelfstandigheid bij die kinderen en jongeren?
Ja, absoluut. Ik zal een voorbeeld geven. Toen ik nog praktijkonderwijsdocent was, dan kwam ik op stagebedrijven. En die zeiden dan bijvoorbeeld van een leerling, die jongen of dat meisje die heeft echt leren werken. En dan keken ze vooral naar de taakaanpak en hoeveel instructies ze nodig hadden. En hoe zelfstandig ze waren. En dus op een bedrijf zagen ze heel duidelijk verschillen tussen de ene leerling of de andere.
Ja, wat zal er gebeuren als je als ouder de zelfstandigheid van een kind helemaal niet stimuleert? Wat heeft dat voor gevolgen voor een kind in de volwassenheid?
Ja, dan zal een kind in een zekere mate nog zelfstandigheid leren op school. En misschien ook wel bij vriendjes enzovoorts. Maar je ontneemt een kind wel een belangrijk leermoment. Want de maatschappij vraagt nu eenmaal zelfstandigheid. En dat is een groeiproces waar je jong aan begint. En wat al heel vroeg start. Dus ik zou zeggen, ja, dat kun je eigenlijk niet overslaan als ouders.
Nee, dat kun je niet overslaan. Het is zelfs ook een Bijbelse opdracht. Wat zegt de Bijbel over zelfstandigheid in de opvoeding?
Ja, je ziet in de Bijbel natuurlijk dat kinderen ook hun taken hebben. Ik denk aan Isaac die het hout voor het offer moet dragen. En ik zag in de Bijbelverklaring van Matthew Henry ook iets moois. Hij zegt dat je kinderen moet oefenen als soldaat. In het hanteren van wapens, in het gelid blijven en orders uitvoeren. Dus je zou kunnen zeggen vaardigheden, maar ook een bepaalde discipline. Maar hij zegt er ook bij, leer de kinderen naar hun vermogen met een zachte hand. Zoals kinderverzorgsters kleine kinderen voeden. Weinig tegelijk, maar vaak. Dus daar zou je bij kunnen denken aan stap voor stap leren en herhalen.
Ja, stap voor stap leren en herhalen. Kun je dat ook nog eens concreet maken als het gaat over de ontwikkeling van zelfstandigheid door de jaren heen bij kinderen? Hoe ziet dat stap voor stap herhalen en aanleren eruit bij een peuter en bij een kleuter? Hoe gaat dat?
Ja, bij een peuter en een kleuter, daar dan hebben de ouders een hele belangrijke voorbeeldfunctie natuurlijk. En door de kinderen te steunen in de taak die ze uit moeten voeren, leren ze het eigenlijk samen doen. En de ouder zegt, we gaan het speelgoed opruimen. Doe jij de autootjes in deze doos, dan doe ik de poppetjes in deze mand. En als je dat regelmatig doet, zul je zien dat kinderen dat uit zichzelf ook gaan doen. Als je dan zegt, we gaan opruimen, dan zal het kind de mand al klaarzetten, de doos. En dus het samen doen en het goede voorbeeld geven zijn voor kleuters heel belangrijk.
Ja, mooi. En als je dat doortrekt naar het ouder worden van het kind, hoe ziet een concrete taak van zelfstandigheid voor een schoolkind eruit?
Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan je fiets in de schuur zetten als je uit school komt. Maar ook omleren gaan met zakgeld. Als je dat bijvoorbeeld krijgt groep 6. Ik weet niet wanneer ouders daar precies mee beginnen. Dat scheelt natuurlijk van gezin tot gezin. Dat hoort ook bij zelfstandigheid. En dat gaat natuurlijk eerst in overleg. Van wat wil je daarvoor kopen? Hoeveel ga je sparen? En dat wordt steeds meer ook aan het kind zelf, aan de verantwoordelijkheid van het kind overgelaten.
Ja, mooi. In dit voorbeeld blijkt ook weer dat je eerst samen doet en daarna het kind meer ruimte geeft. Kun je nou zeggen, bij pubers en jongvolwassen kinderen, geef je bijna alle ruimte en ben je zelf als opvoeder er bijna helemaal tussenuit?
Ik denk dat je altijd betrokken blijft als de opvoeder en ook meekijkt. Maar als je pubers geen mogelijkheden biedt om zelfstandig te worden, dan blijven ze sterk afhankelijk van de ouders. En past ook niet zo bij de ontwikkeling van een puber. Want een puber die streeft juist naar zelfstandigheid en autonomie. Maar ouders kunnen wel meekijken van, maakt mijn kind de goede keuzes? Denkt hij ook na over de gevolgen op langere termijn bijvoorbeeld?
Ja, juist in dat laatste ben je als ouder heel erg belangrijk in die puberteit.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Nou, kan ik me voorstellen dat ouders het soms best een beetje gissen vinden. Vraag ik nou te veel van ons kind of geef ik juist te weinig verantwoordelijkheid ten opzichte van andere opvoeders? Hoe merk je als opvoeder dat je te weinig of te veel verantwoordelijkheid geeft?
Ja, als je te veel verantwoordelijkheid geeft, dan eis je waarschijnlijk dingen van het kind die het nog niet kan. En dan zal het gedemotiveerd worden. En dat is natuurlijk een hele slechte basis om nieuwe stappen te zetten. Vraag je te weinig van een kind, dan wordt het ook niet uitgedaagd om nieuwe stappen te zetten. Dan kan een kind ook makkelijk een soort lui worden. Ik denk dat het allebei in de gaten gehouden moet worden. Vraag ik niet te veel, vraag ik niet te weinig. Past het bij de leeftijd en de mogelijkheden van mijn kind?
Ja, dus steeds als opvoeder wakker blijven. Is het passend?
Ja, je moet echt wel alert blijven. En als iets niet lukt, ook erachter proberen te komen waarom dit niet lukt.
Is het niet soms gewoon een kwestie van leren gehoorzamen en hup je taak doen?
Soms kan het eruit zien alsof een kind iets niet wil, terwijl het eigenlijk zo is dat het kind het nog niet kan. Ik zou zeggen, oppassen met gewoon je taak doen, kom op. Maar meer kijken van, als ik deze taak in kleinere stukjes opdeel, of ik help mee, of ik stimuleer, gaat die taak dan wel? Dan zie je van, het kind kan het wel als het kleiner is. Dus dan is het geen onwil, maar meer onmacht, omdat het nog niet eraan toe is als op zijn leeftijd of haar leeftijd.
Ja, mooi. Kunnen we dat eens concreet maken met een voorbeeld? Stel, je wilt als opvoeder heel graag dat de kinderen om de beurt de tafel afruimen. Welke houding is dan van jou als opvoeder nodig om dat te bereiken?
Je moet denk ik heel duidelijk zijn in je opdracht. Als je zegt, ruim jij de tafel af, dan gaat het waarschijnlijk niet lukken, omdat dat een behoorlijk complexe taak is. Je kunt die taak ook opbouwen. Je kunt zeggen, Jij ruimt al het bestek op en dat zet je in de vaatwasser in de goede bakjes. Dan heb je een gestructureerde opdracht gegeven. De kans is veel groter dat die voor elkaar komt als ruim de tafel af. Dat is best nog complex in onze ogen, misschien niet als volwassenen, maar voor een kind wel.
Ah, dus je moet zo'n taak ook een beetje afpellen in kleine deeltaken.
ja, dan wordt het overzichtelijk en dan zien kinderen het zitten en dan gaan ze eraan beginnen en dan wordt dat beloond met het feit dat ze iets kunnen en dat ze daar complimenten voor krijgen van ouders.
Ja, mooi hè. En kun je nou zeggen, er zijn kinderen die in hun aard zo chaotisch zijn of zo makkelijk afgeleid zijn dat ze niet kunnen leren om zelfstandig te zijn?
Ik denk dat ieder kind op zijn niveau kan leren. En je ziet het ook bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg. Daar kunnen ze kinderen ook dingen leren. En dat gaat dan wel in een langzaam tempo misschien. Maar als je kijkt naar wat de beginsituatie en je kijkt naar welke stappen ze zetten. Dus ik denk dat ook een kind dat chaotisch of snel afgeleid is, kan leren. Maar heeft iets meer steun en voorbeeld van de volwassenen nodig. En die moeten ook iets meer geduld met zo'n kind hebben. Die moeten misschien dezelfde taak wel 3 keer uitleggen. Of op langere tijd mee blijven helpen. Maar leren, ik denk dat alle kinderen kunnen leren.
Als je als opvoeder zelfstandigheid geeft, dan geef je ook een stukje ruimte aan een kind. Ruimte om een taak op een eigen manier uit te voeren. Maar wat nou als de uitvoering van jouw kind helemaal niet past bij wat jij voor ogen had? Hoe ga je daarmee om?
Ik denk dat het altijd belangrijk is dat je in de buurt bent als je kind de taak uitvoert. Want corrigeren als de taak in de ogen van het kind helemaal klaar is, dat wekt vaak weer weerstand op. Maar als je het kind bezig ziet en je zegt, oh, maar nu zie ik iets wat niet goed is. Dit hoort hier te staan en ik wil graag dat je dat daar zet. Dan heb je het tijdig gecorrigeerd en dan leert het kind daar ook weer van. Dus je kunt denk ik niet zeggen, alsjeblieft, hier heb je je taak. En ik ga heel ergens anders naartoe. Ik laat je aan je lot over. Want dat kun je niet doen bij een jonger kind. Bij ouderen wel natuurlijk, want die heeft meer verantwoordelijkheidsbesef. Hopen we dan.
Ja, helder. Dus erbij blijven. Zelfstandigheid betekent niet dat je er zelf tussenuit kunt als opvoeder.
Nee, dat ga je steeds meer doen natuurlijk bij een puber. Want dan hoort zelfstandig worden bij het loslaten. Hè? Dat ouders het kind loslaten en steeds meer verantwoordelijkheid geven. Dus je staat wat verder op afstand bij een puber als bij een schoolkind.
Heel mooi. Dankjewel Jan voor alles wat je ons meegaf over zelfstandigheid in de opvoeding.
Ja, graag gedaan.
Bouwen aan zelfstandigheid gaat dus over een stapje terug doen als ouders. Wij voeden op om onszelf overbodig te maken, zei de christelijke pedagoog Wim ter Horst er treffend over. Maar Klasina van Inge gaf aan het begin van deze podcastaflevering aan hoe moeilijk dat is. Daarom praat ik erover door met Margreet van den Berg. Margreet is opvoeder van 4 kinderen in de leeftijd van 22 tot 10 jaar. En de thema's gezin en christelijke opvoeding vormen een rode draad in haar leven. Margreet schat zichzelf in als een opvoeder die misschien wel eens te veel zelfstandigheid verlangt van haar kinderen, vertrouwt ze me toe. Jij hebt meegeluisterd met het gesprek van Jan over zelfstandigheid. Wat viel je daarbij op?
Ja, ik zat gelijk te denken aan een situatie bij ons thuis. Het ging natuurlijk even over die vraag van, geef je te veel verantwoordelijkheid of te weinig verantwoordelijkheid?
Ja.
Dan denk ik, vraag ik mezelf af, aan welke kant zit ik nou? Waar heb ik iets meer neiging toe? Ik denk dat
je begon gelijk even te reflecteren.
Ja, ik neig soms naar iets te veel, denk ik, zeg maar. Ik draag het vrij snel graag over aan kinderen, zeg maar. Want dan denk ik dat ze het wel kunnen.
En wat merk je dan wat er gebeurt?
Soms word ik met mijn neus op de feiten geduwd. Bijvoorbeeld door oudere kinderen die natuurlijk heerlijk meereflecteren. Pas was er een situatie inderdaad rond het uitruimen van de vaatwasser. Ja, een van de kinderen die ruimt dan 's morgens het onderste deel uit. En de meeste dingen zijn natuurlijk prima terug te zetten. De plek is bekend waar het hoort. Maar er was 1 grote ovenschaal. En die staat op een beetje lastig plekje. En dat moet er dan met andere schalen in, weet je wel. Iets ingewikkelder dan gewoon dat bestek dat in dat mes bij mes hoort, zeg maar. Ik dacht echt, ja, nou, dit moet het kind gewoon weten. Want ik heb dit gewoon al 3 keer gezegd. Hoe dat moet en waar die staan. Dus je zit me gewoon voor de gek te houden nu, dacht ik.
Oh ja.
Dus ik ging niet heel serieus in op de vraag van het kind. Van, kun je me nu op dit moment even helpen? Want ik weet gewoon even niet hoe het moet. Dus ik reageerde te kort af. En later kreeg ik van de andere kinderen terug van, op dat moment had je daar gewoon rustig op in moeten gaan en hem uit moeten leggen waar die schaal hoorde. Je kon er niet van uitgaan dat hij het wist, want hij vroeg het op dat moment aan jou. En dan moet je niet denken van, ik heb het al 3 keer uitgelegd, dus nu had je het moeten weten. Maar dat was een echte vraag van hem op dat moment.
Ja.
En toen dacht ik, je hebt gelijk. Hier had ik de lat te hoog gelegd. En dat demotiveert inderdaad.
Ja, ja, en het oefenmoment was nodig om het even samen te doen en uit te voeren.
Ik moest in de buurt blijven, dat had Jan ook gezegd. Hè? Ik moest in de buurt blijven en ja, dan weet ik inderdaad dat 9 van de 10 dingen weet hij gewoon. Maar hier was nog één ding waar hij bevestiging nodig had. Of nou ja, gewoon nog even een duwtje nodig had. En dat had ik hem gewoon moeten geven in plaats van een beetje moeilijk gaan zitten doen.
Mooi voorbeeld, herkenbaar denk ik voor opvoeders. Als we het hebben over zelfstandigheid, dan is dat niets nieuws. In alle eeuwen is dat een belangrijk opvoedingsdoel geweest. Daarom ging ik terug naar een historische pedagoog, Martinus Langeveld. In zijn werk, Mensen worden niet geboren, gaat hij in over hoe wij onze kinderen opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijke burgers. En hij zegt dan, het aanleren van zelftucht of zelfcontrole is heel belangrijk in de opvoeding, want daarmee leren we jongeren en kinderen om op het juiste ogenblik op de juiste manier te handelen. Hij noemt dat conditioneren. Je probeert regel in het gedrag aan te brengen. En daar noemt hij ook een voorbeeld van. Hij zegt, als je in de opvoeding aangeeft dat de kinderen anderen niet tot last mogen zijn en anderen niet lastig moeten vallen, dan is dat een voorbeeld van een fundamentele gedragswenning. Zo noemt hij dat. Iets wat je als gewoonte inscherpt in de opvoeding. Net als bijvoorbeeld de dagindeling, het opstaan, naar bed gaan, het slapen gaan, het wakker worden en 's ochtends wassen, aankleden, je bord leggen, eten, je drinken, opdrinken. Margreet, als jij dit zo hoort, een citaat uit het verre verleden, waarin die verantwoordelijkheid een rol heeft gekregen. Wat komt er bij jou boven?
Ja, een heleboel, want hij noemt natuurlijk zo'n heel mooi rijtje daar van opstaan en wakker worden, wassen, aankleden. Ja, dat is het ritueel wat in ieder gezin natuurlijk iedere morgen, ja, soms een feest is en soms een ramp. Ik weet niet hoe dat in andere gezinnen natuurlijk precies gaat.
Jij noemt het een ritueel.
Ja.
Dat is interessant. Kun je dat eens even uitleggen?
Ja, zo'n die anderhalf uur of zo, of ik weet niet eens hoeveel tijd precies is, maar die zit vol rituelen, hè? Het ritueel begint ook al bij mezelf. Van hoe laat zet ik die wekker? Is dat ruim voldoende tijd? Of is dat eigenlijk altijd te krap? Sta ik gelijk op? Of blijf ik nog even liggen? Nou, dat is al een ritueel voor mijzelf. Maar dat heb ik natuurlijk ook richting mijn kinderen. Van, kijk, die oudste, die zet natuurlijk zelf hun wekker. Ik ga niet 's morgens naar hun kamer toe, klop, klop, klop. Van, denk je eraan dat je vandaag naar je werk moet? Dat is natuurlijk onzin. Zij zijn volwassen en zij hebben zelf geleerd om hun wekker te zetten en op tijd uit bed te komen. Bij de jongste ligt dat natuurlijk anders. Kijk, en bij jongere kinderen is dat helemaal anders. Dus waar zit dat moment dat je zegt, ja, vanaf nu zet jij zelf je wekker. En het is jouw verantwoordelijkheid of dat jij op tijd je bed uitkomt of niet. Of blijf je als moeder altijd maar op die deur kloppen? Joh, je moet nu je bed uitkomen hoor, want het is nu echt al, weet je. Je had een kwartier geleden al eigenlijk beneden moeten zijn, maar nu lig je nog op je bed. Kom nou, kom nou, kom nou.
Dan wordt dat ook een gewoonte.
Dan wordt dat ook een gewoonte. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in andere gezinnen gaat. Dat zou ik heel leuk vinden. Want ik weet van moeders inderdaad, die echt totdat kinderen al heel lang puber zijn, nog steeds iedere morgen hun kindje bijna aan hun schouder wakker maken van, het is bijna tijd hoor. Je moet nu gaan wassen en aankleden.
Hoe voel je dat aan als opvoeder wanneer het tijd is voor een ander ritueel? Dus niet meer het ritueel dat jij als opvoeder de verantwoordelijkheid hebt en op de deur klopt. Maar dat het kind die zelfstandigheid gaat pakken?
Ja, ik denk dat het heel verschillend is per kind ook gaat hij het pakken. Kijk, als jij een zelfstandig kind hebt, dan zal die op een gegeven moment tegen je zeggen, nou mam, dat red ik zelf wel hoor. Ik weet hoe mijn wekker werkt en ik weet ook wat het betekent als die wekker afgaat. Dat hoef je mij echt niet meer te vertellen.
Dat is heel duidelijk.
Ik ben gewoon om 7:30 beneden en dan eten wij met z'n allen. Geen enkel probleem. Ik bedoel, dan voel je je redelijk overbodig als opvoeder. Als het goed is ben je voor die tijd al een keer gestopt met dat te doen. Maar er zijn er denk ik ook die het zich tot volwassenheid zouden laten aandeunen. Dat moeder het initiatief neemt. Om jou wakker te maken.
Lekker
in plaats
makkelijk.
Van die wekker. Dat is toch veel lieflijker dan turn of zo. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Dus dan moet je zelf als ouders toch af en toe gaan nadenken van, ja, hallo, hij heeft de leeftijd. Zullen we het hem ook gewoon maar zelf die verantwoordelijkheid geven? En misschien komt hij dan wel te laat op school.
Dus verantwoordelijkheid geven, zeg jij, is ook een stukje helemaal loslaten.
Nou ja, kijk, dat gaat stapje voor stapje natuurlijk. Kijk, als een kind er totaal niet aan toe is en door de wekker heen slaapt, en dan ga ik wel even het gesprek aan van ja, hallo, het is jouw school. En je zit nu op de middelbare school, dus je hebt de leeftijd dat je geacht wordt wel zelf op je klok te kunnen kijken en in te kunnen schatten hoe lang je overal voor nodig hebt.
Ja.
Maar als hij zelf bewust te lang in bed blijft liggen en dat zorgt voor consequenties op school, ja, ja dat is volstrekt logisch.
Ja.
En dan moet hij die consequenties dragen. Dat is zijn eigen keuze, toch?
Nou hoorden we net in het citaat van Langeveld dat hij zegt, gedragswenning is belangrijk. In hedendaags Nederland zouden wij zeggen, een gewoonte aanwennen is belangrijk.
Ja.
Is dat helpend bij het aanleren van verantwoordelijkheid?
Het is ontzettend nodig, denk ik. Kijk, er is geen kind dat vanuit zichzelf snapt wanneer kleren in de was moeten of wanneer ze nog een dag gedragen kunnen worden.
Nee.
Dat moeten kinderen leren van jou. Dit doe je na één dag altijd gelijk in de was en dit kun je gerust nog een tweede dag dragen. Daar moet je kind over leren nadenken. En dan moet het, doordat jij dit 10 keer, 20 keer, 100 keer hebt voorgedaan, uiteindelijk moet hij snappen, oh ja, dit kan nu in de was, want dat zit dan in zijn hoofd omdat ik dat 100 keer heb voorgedaan. En dan hoop je dat hij dat over gaat nemen. Dus inderdaad, die gewenning, die is heel belangrijk. Want ik merk ook dat ik kinders dan anders overschat, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld zeg van joh, je bent nu op kamp geweest, je komt nu thuis met een tas, ga maar naar boven en ruim die tas uit. Dan overschat ik hem. Ik moet meelopen. Ik zeg, en nu ga jij die tas uitpakken. Ik blijf in de buurt. Dan kijkt hij me aan en denkt hij, hoe dan?
Ja.
Ik zeg, doe de tas open. Je pakt er een ding uit en je kijkt, waar moet dit? Moet dit hier op mijn kamer ergens? Dan ruim je het gelijk op. Doe maar, pak maar iets. Wat zit er nog meer in de tas? Pak het maar, ruim het maar op. Hier maken we een stapeltje voor beneden. En de rest, hij zit op je kamer en ik blijf in de buurt tot de tas leeg is.
Ja, en dat is een heel mooi voorbeeld wat jij nu uitwerkt van hoe je zo'n grote taak eigenlijk opdeelt in kleine taakjes. Net als wat Jan aangaf in de podcast.
Ja, ja dat moet ik echt heel bewust tegen mezelf zeggen, omdat ik heel snel geneigd ben om gewoon beneden te blijven. En te zeggen, joh, jij kwam net thuis uit kamp. Er staat daar een tas in de gang, wil je die even mee naar boven nemen en even leeg ruimen?
Ja. Ja,
en dat, bij het ene kind kan dat en bij het andere kind niet. Dat is dus echt heel verschillend per kind. Of dat ze dan weten wat ze moeten doen.
Ja, of ze die taak kunnen overzien.
Ja.
Dankjewel, Margreet, voor deze beschouwing van het thema zelfstandigheid. Zo word je dus door schaad en schande wijs in de opvoeding. Enerzijds mag en moet je zelfstandigheid verlangen van je kind. Want zelfstandigheid is met recht een belangrijk en bijbels opvoedingsdoel te noemen, benadrukte Jan. Maar pas op dat je kinderen niet overvraagt, waarschuwt Margreet. Je kunt niet van hen verwachten dat ze van het een op het andere moment een complexe taak zelfstandig uitvoeren. Je bent als opvoeders enorm nodig. Je moet toch echt 5000 keer roepen dat de jas op de kapstok hoort. Volhouden is het, totdat er een gedragswenning is opgetreden. In Huizen van Renswoude in Gouda dromen ze daar nog van. Met 3 kinderen onder de 6 zijn er voorlopig nog heel veel jassen van de grond te rapen.
Nee, dat is een.
Wat doet die?
Kom maar, ja, geef niks. Die doet niks. Die gaat straks weer weg. Kom, trek je kleren uit.
Ik voel het leuk.
Ja, mooi hè? Je houdt van mooie apparaatjes hè?
Ja, maar zo gaat hij in mijn kamer staan.
Gewoon even staan.
Ja, dit was onze Mart. Mart is 5 jaar en als er hier iets nieuws is, dan valt dat direct op. Dus Mart van 5 is de oudste. En daarop volgt Ted. Ted is 4, onze dochter. En daaronder komt Fleur, zij is 1,5. Ik ben hun moeder en ik ben Margriet, 27 jaar. En ik ben getrouwd met
Martjan van Renswoude en ik ben 27 jaar.
Waarom hebben jullie meegedaan aan deze podcast?
Nou, voor mij is het eerlijke antwoord dat ik een beetje werd overvallen door Margriet. En Margriet die is vernieuwend. Jij houdt gewoon van dingen veranderen en ik heb daar nooit zo heel erg veel probleem mee. En misschien is een van de mooiste illustraties wel in ons vorige huis dat ik thuis kom, dat de hele wc was groen geverfd. Met wat groene planten erbij. Maar ik kan dat allemaal wel goed hebben. En zo kwam dit eigenlijk tot stand.
En Margriet, wat waren jouw overwegingen om je op te geven?
Ik vind het leuk om wat te laten zien of wat te laten horen van binnen het gezin. En ik dacht, nou, hebben wij een standaard gezin? Niet helemaal. Dus misschien is het ook wel eens leuk om iets te horen wat niet helemaal de standaard en het boekje is, maar wat wel gewoon het leven is. Dus ik dacht, we doen gewoon mee en we kijken wat we ervan kunnen maken.
In het gesprek met Margreet kwam het belang van een vaste volgorde van de dingen langs. Hoe belangrijk is structuur en een vaste volgorde bij jullie in huis?
Ja, belangrijk wel. Laat ik zeggen dat ik zelf zeer ongestructureerd en rommelig ben van nature. En dat me in de loop van de jaren wel is afgeleerd.
En hoe komt dat?
Ja, Mart de oudste is 5. En toen hij 3 was, kreeg hij de diagnose autisme. Dat was voor ons meer een bevestiging van wat we al verwachten. En in die zin ook een handig instrument, denk ik maar, waar we ons in konden gaan verdiepen.
Ja.
Hè, van autisme, wat is dat? Waar moeten we op letten? Waar gaan we rekening mee houden? Wat is belangrijk voor een autist? Nou, zulke dingen zijn allemaal natuurlijk...
Helemaal nieuw.
Nieuw, ja.
En wat kwam toen boven? Wat merkte je toen rond structuur? En
ja,
zo?
Rust, reinheid, regelmaat. Wat mijn moeder al die jaren had geroepen. Maar wat er bij mij niet van nature in zat. Dus dat is dan gewoon iets waar je aan moet wennen. En dat werkt, ik denk, voor alle kinderen is rust, reinheid, regelmaat belangrijk. Maar bij een autist merk je, een autist kan niet anders. Een autist functioneert niet als die geen rust, reinheid, regelmaat heeft. Dus...
Ja, en betekent dat de dingen hier in huis dus heel gestructureerd zoveel mogelijk hetzelfde elke dag gebeuren? Of?
Dat wel. We hebben echt ons ritme gevonden. Heeft heel lang geduurd, moet ik zeggen. Maar ik denk dat het ritme van school daar heel erg bij geholpen heeft. Anders zijn het lange dagen. Dat zijn ook de dagen die ons het meest moeite kosten. De lange dagen.
De dagen vrij.
De lege dagen, ja. Maar de volle dagen met school heb ik echt een heel vast ritme. In het ochtendritueel, het aankleden, het eten, het naar school gaan. Dat gaat eigenlijk bijna elke dag wel een beetje hetzelfde.
Helpt die voorspelbaarheid andere kinderen ook om zelfstandiger te worden?
Ja, nee. Ik weet niet of het helpt om zelfstandiger te worden. Mijn ervaring is dat het een beetje per kind verschilt. De oudste is een jongetje. En of het dan wel of niet autisme gerelateerd is, volgens mij zijn jongens iets minder dat ze dingen graag zelf willen doen. En is de tweede een meisje die gewoon alles graag zelf wil doen. Dus die wil uit zichzelf graag aankleden. En bijvoorbeeld die oudste, die laat dat het liefst allemaal gebeuren. En ja, dat is niet per se autisme gerelateerd. Dat is gewoon een stukje jongens eigen, ja. Ben ik bang.
Margriet, jij zegt dus dat die structuur bij jullie in het gezin heel erg belangrijk is. Maar in het leven van alle dag gebeuren er heel veel onverwachte dingen. Wat gebeurt er dan? Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
Ja, laat ik zeggen dat wij hier uit school beginnen met we gaan wat drinken, we gaan een chippy eten. En ineens staat de buurvrouw op de stoep. Dat is natuurlijk niet wat we hadden afgesproken. We gaan de buurvrouw pas vanmiddag in de speeltuin zien. Hij wordt wat ouder, dus het gaat al beter. En hij leert al dat het gezin gewoon in- en uitgaan is. Ja. En dat er onvoorspelbare dingen kunnen komen. Maar het heeft zich vooral geuit in gillen, hysterie op zulke momenten. Ja. Of het moment dat je zegt, oh jongens, ik heb net het laatste pak Jokie aangebroken. We moeten even naar de supermarkt. Even naar de supermarkt. Dat stond niet op het bord voor vandaag. Ja. En dan merk je van, ja, en nu?
Ja, want ja. Hoe reageer je daar dan op?
Ja, ik probeer meestal dan bedenk ik inmiddels van, nou, we moeten straks dus naar de supermarkt. Ik mis Jokie, dan benoem ik het nog niet, want dan ga ik paniek creëren. Dus het is nu meer vaak van, oh, ik zie dat we, of hè, als ik pictogrammen gebruik. Ja. Ik zie dat we straks naar de speeltuin gaan. We doen van tevoren ook nog even de supermarkt erbij. En inmiddels zijn we zover dat we wel aanpassingen kunnen maken in het programma. Dus op die manier werkt het nu gewoon goed. Ja. Als je het er maar vertelt.
Ja, en dat zijn steeds overwinningen
ja,
misschien.
Ja. Ja, dat is heel positief. Ja.
Nee, dat deed jij echt hoor. Nee, ik zie dat je over mijn mond ging gewegen. Zag ik dat? Ik zag dat je over mond ging gewegen. Het was jij echt! Ik kan het zien.
Nee, dat was niet meer.
Je eet erop.
Eik!
Zoiets gebeurt natuurlijk tussendoor, hè? Als jij 's ochtends druk bezig bent om de kinderen naar school te doen. Hoe reageer je daarop?
Ja, ik probeer altijd ze terug te brengen naar daar waar we mee bezig zijn. Dus we zijn nu aan het ontbijten. Ik zie de klok. Ik zie dat we nog een kwartier hebben en dan moet het ontbijt erin zitten. Ja. Dus ik probeer zonder al te veel chaos te creëren. Ja, ze daarop te wijzen wat we aan het doen zijn. En praten tussendoor. Het levert vaak alleen maar een mot op onderling. De een heeft groter, de ander heeft meer. Dus de volgende heeft kleiner. Je kan het zo gek niet bedenken. Terug waar we mee bezig waren. Dus jij verder met je happen. En jij ook met je happen. En een beetje eroverheen. Ja, ik probeer daar vooral korte metten mee te maken.
Hey, zoals jij dat vertelt, vertel je dat heel rustig. Maar zo'n situatie is natuurlijk een en al dynamiek aan tafel. Wat is jouw geheim dat je zo rustig blijft?
Ik denk dat mijn man nu wel een beetje moet lachen. Want ik ben zeker niet altijd rustig. Maar het heeft wel geleerd dat de kinderen een spiegel, eigenlijk een spiegel van jezelf zijn. Dus op het moment dat jij chaotisch, druk, gespannen, haastig gaat doen. Vooral de oudste is daar gevoelig op. Die geeft dezelfde reactie aan mij terug, waardoor het nog chaotischer wordt. Dus belangrijk is altijd de rust te bewaren.
In de volgende aflevering gaat het over de wil van je kind. Soms kan dat een hele sterke eigen wil zijn. Alvast een voorschotje. Werkt dat voor alle kinderen zo? Dat je goed gedrag moet leren door te oefenen en zo nodig door te straffen?
Ja, goede vraag. Ik denk dat vooral goed gedrag beloond moet worden en gezien moet worden. Mijn vader is een schoolmeester en die zei altijd als hij mij dan bezig zag met de kinderen, je moet wel zeggen als ze iets goed doen, want dan stimuleer je dat gedrag.
Dus dat was iets wat je moest leren?
Dat moest ik leren, ja. Ja. Dat heeft niemand mij ooit. Dat staat niet in het boekje van moeder worden. Goed gedrag moet je stimuleren.
Dat boekje moet nog uitgevonden worden.
Plus dat je denkt dat moederschap, dat zal wel. Daar ga je van tevoren helemaal niet verdiepen. Ik tenminste niet. Mijn vader zei dat altijd. En mijn schoonmoeder had ook altijd wat moois. Slecht gedrag negeren. Dus ik probeer die twee altijd een beetje in mijn achterhoofd te houden.
En het werkt.
Zo nu en dan.
En dat is de opvoeding met beide benen op de grond. Natuurlijk is dat geen opvoeding die bestaat uit trucjes met steeds hetzelfde resultaat. Daarvoor is de praktijk te weerbarstig. Te gebroken ook. En juist daarom hebben we het nodig om af en toe met een nieuwe blik naar onze eigen opvoeding te kijken. Door even te luisteren naar hoe andere opvoeders dat doen. Door even te horen hoe experts erover spreken. Door terug te keren naar onze Bijbel, waarin de hemelse pedagoog woorden van opvoeding schreef. Dit was de eerste aflevering van de podcast Bij ons thuis, over routines en zelfstandigheid in de opvoeding. In de volgende aflevering staat de ontwikkeling van de wil van het kind centraal. Dan gaat het over peutersessies en over kleuterbuien. En over het belang van regels en grenzen in alle fasen van de opvoeding. Graag tot dan!